in de podcast Radio Romano met Noortje Veldhuizen.
Met Marcel van Roosmalen.
En met Roelof de Vries.
Brengen we alle drie elke week een zogenaamde signalering mee.
Wat heb jij nou weer bij?
En aan het eind bepalen we wie de winnaar van de week is.
Echt een angstcultuur.
Lege huls die je er bent.
Ja, dat gaat eigenlijk altijd onvriendelijk. Luister nu naar Radio Romano bij Podimo. Via podimo.nl/radioromano luister je 30 dagen gratis.
Op een dag ontdekte ik Villa Betty. Het grootste en het duurste huis van Amsterdam. Ik had het jarenlang over het hoofd gezien. Maar mijn buurman Kees niet. Hij ziet hoe zijn buurvrouw Betty op haar 100ste uit de villa wordt gezet. En al haar spullen op een openbare veiling worden verkocht. Wie heeft haar dit aangedaan? Ik ben Floor Doppen en in mijn podcast Villa Betty ga ik op zoek naar Betty's erfenis. Luister nu in je favoriete podcast-app.
Chris, je hebt de tune aangepast.
Ik heb de tune aangepast. Dat klopt, omdat ik laatst naar een podcast zat te luisteren. En toen dacht ik, hé, maar die twee mensen, ik weet die ene man wel hoe die heet, maar die vrouw weet ik niet hoe die heet. Dus het is toch handig als je als maker je eigen naam even noemt. Net als Arjen Lubach met de...
Die zegt altijd, ik ben Arjen
Lubach.
Ja,
maar dat deed ik vroeger ook. Dus dat heb ik nu toch ook weer gedaan in de
zeg
podcast.
Zeg je dan ook, ik ben Chris Bijma?
Dat weet ik niet, want ik ga die tune nog maken.
Want ik zei net, je hebt de tune aangepast, maar eigenlijk je gaat de tune aanpassen.
Ja, precies. Maar dit nemen maar we eerst op en daarna ga ik pas dat monteren.
De luisteraars zullen dus horen wat het is geworden.
Ja, nou volgens mij kunnen we gewoon beginnen.
Leuk.
Dit is Man met de microfoon. Ik ben Chris Bijma en ik woon met Paulien en Wiek een jaar in Sheffield.
Paulien, we moeten eigenlijk beginnen met een reactie die ik kreeg van Lisa op mijn Instagram. Want die was nog even gedoken in de studio in Sheffield. Want wij hadden vorige week...
In het researchen van die studio.
Ja, we hadden vorige week iemand gesproken, omdat we ergens waren. En die zei, ja, hier was een studio en hebben de Spice Girls opgenomen en Robbie Williams. En toen dachten wij, ja, dat is allemaal lariekoek.
Nou, eerst dachten we, wauw, wat te gek. Ja. En toen gingen we het googlen en toen werd het door niets wat wij vonden op internet bevestigd. Maar deze Lisa...
Ja, die zei, oh, er is net van de BBC een artikeltje verschenen, 3 dagen geleden.
Dus dat hebben wij toen ook niet kunnen googlen.
Nee, over een studio die verplaatst was vanuit Sheffield naar een plekje in het Peak District. Mm-hmm. En wat blijkt nou? Dat is de Steelwork Studios. Toen ging ik kijken.
Dat is gewoon dus waar we waren.
Dat is precies waar we waren, op exact hetzelfde adres. Dus die Rob van vorige week, die heeft gewoon gelijk.
En wie hebben daar dan opgenomen allemaal?
Aretha Franklin, Take That, Bryan Adams, onze eigen Jarvis Cocker,
obviously.
Celine Dion en de Spice Girls. Die hebben daar echt opgenomen.
Maar waarom staat dat dan verder nergens?
Ja, omdat dat is volgens mij het feit dat iedereen altijd wil zeggen, nee, ons debuutalbum is opgenomen in Londen. Terwijl, wees nou eens even trots op Sheffield.
Ja, ik heb ook nog een alternatieve theorie, maar misschien kan Lisa of iemand anders dan weer zeggen, nee, dat is onzin. Het zou natuurlijk ook kunnen, want daar zie ik die Sheffielders ook wel voor aan. Dat ze gewoon, dat die ene Rob die wij hebben gesproken en die man van de Steelwork Studios gewoon hebben gezegd van, zullen we gewoon zeggen dat dit hier allemaal is opgenomen? En kijken hoe snel dat wordt overgenomen door kranten en zo.
Nee, want ik heb foto's gezien van die Steelwork Studios. Mm. Want die zijn dus vorig jaar oktober, weggegaan uit Sheffield. Toen hebben ze een nieuwe studio gebouwd in de Peak District. En die hebben ze net betrokken. Je ziet daar gewoon een hele wand met allemaal platinum LP's van de Spice Girls. Sterker nog, Steelwork Studios was van een songwriter ook. En die heet Elliot Kennedy.
Ja.
En mag ik even iets voorlezen van Elliot uit dat artikel van de BBC?
Ja.
In het artikel staat, looking back on memories of earlier days, he recalled how the Spice Girls moved into his house.
Nou ja.
He said, it was crazy. They had nowhere else to stay. They had no money. We were doing everything because we believed in doing it. De Sheffielder Elliot Kennedy heeft de Spice Girls in zijn huis opgenomen voordat ze doorbraken. En even tot slot, om het even rond te maken.
Ja.
Hij heeft dus ook voor hun debuut album een nummer geschreven samen met ze.
En welk nummer is dat?
Say You Will Be There. Een knaller van een wereldhit.
Ik neem aan dat je even mee instart.
Ja, ik start hem in en dan gaan we door na de instart met de rest van de aflevering.
Mag ik nog even één ding zeggen?
Ja.
Nou goed, oké, okay. I stand corrected. Maar hoe heerlijk dat er nu dus een studio in de Peak District zit. Dat lijkt me heerlijk als je een band bent. Dat je dan daar kan gaan opnemen en dat je dan tijdens bandruzies even lekker kan gaan wandelen.
Ja, maar nou, mensen horen nu al, het nummer komt op.
Ja.
En dan, jij kan dit ook meezingen. Dan gaan we door met nog een andere reactie van een andere luisteraar. Namelijk Sylvia, die schreef op het platform Petje Af. Want je kan lid worden hè, van Man met een Microfoon bij petjeaf.com.
Dat kan en dat is eigenlijk ook heel leuk om te doen. Dan kan je gewoon Man met een Microfoon zien als jouw eigen kleine privéomroep. Waar je lid van kan worden.
Hallo, ik zou het doen.
Ja,
ik ben zelf ook lid.
Ik nog niet, maar ga ik
om
wel
te
worden.
Kijken hoe alles gaat. Ja. Ja. Nou, Sylvia die heeft daar een klein bericht achter gelaten. Die heeft een tijd met haar gezin in Suffolk. Gewoond en die zei, we vonden het kloten om niet te mogen stemmen in Engeland.
Ja, maar nu mogen wij binnenkort wel stemmen, want er zijn een soort lokale verkiezingen. En omdat wij wel...
We betalen gewoon gemeentebelasting.
Ja, en dan is het toch een beetje wie betaalt bepaalt.
Ja.
Dus ja, dat ga ik doen.
Ja, want ik ga naar Nederland...
Een paar dagen,
omdat het huis, mijn ouderlijk huis is verkocht en wordt volgende week overgedragen. Dus de allerlaatste spullen ga ik met mijn zus en Joep en Teun uit het huis halen.
Ja.
Misschien daarover later meer. Maar jij gaat dus stemmen.
Ik ga stemmen. Ik moet helemaal nog bekijken van wat eigenlijk en wie, waar gaat het eigenlijk over. Maar ja, dan ga ik ga natuurlijk ook hier mijn democratische plicht vervullen.
Ja, ik zie wel al borden bij mensen in de tuin hangen van de Green Party en zo.
En wat zou ik dan bijvoorbeeld mogen als beloning nadat ik heb gestemd?
Voor jezelf?
Ja, er zijn toch soms mensen die dan een gebakje gaan eten of zo?
Oh.
Als feest van de democratie.
Nou, dan hebben we dat daar ook volgende week over. Wat
ja,
jij
wat ik mocht.
Oké, tot zover het stemmen. En we hebben ook alweer onze brieven binnengekregen voor het stemmen voor de Europese Unie.
Heerlijk.
Gaan we ook doen.
Ja.
Dan heb ik vorige week ook een les gegeven voor een grote groep studenten bij JET op de universiteit. En die les viel eigenlijk in een reeks die ze geeft over een ontzettend leuk onderwerp. Dus ik ben eerst even naar JET gegaan om te vragen waar die cursus van haar precies over gaat.
De cursus gaat, gaat eigenlijk over this is my history of this is not my history. En het gaat eigenlijk over hoe vertel je het verhaal van de natie. Dan kijken we absoluut ook naar Groot-Brittannië, maar we kijken ook vooral natuurlijk naar Nederland en dan naar het koloniale verleden. En hoe bepalen wij onze... Wat is het fantastische verhaal dat wij vertellen van de natie? Is het de Gouden Eeuw? Is het... de gordel van Smaragd, is het het verzet van de Tweede Wereldoorlog, of zijn we ook bereid om naar die verhalen die niet aan het oppervlakte liggen te kijken. En hè, dan theoretisch is het dan natuurlijk een beetje geschiedenis, het is literatuur, maar het is ook wat je noemt memory studies. Hè, de verhalen die er verteld worden, die niet in archieven zitten, maar die wel leven onder mensen. Wat is het belang daarvan? Waar zit dat? Welke standbeelden vinden we nog mooi? Waarom willen we niet meer in de J.P. Koenstraat wonen? En dat kun je heel goed in een internationale context zetten. Daarom is het zo herkenbaar. Nou, zo'n tof cursusje.
Ja, maar wat ik interessant vond en waar ik nooit over na had gedacht. Je stipte het net aan, het gaat over die verhalen, over memory. Mm-hmm. Want dan kom je op een heel raar gebied eigenlijk uit, waar ik nog nooit over nagedacht had.
Nou, ik merk gewoon, vooral in die discussie, met excuses voor de slavernij. He, dat die excuses die Rutte ging aanbieden, die vielen eigenlijk heel erg slecht. En ik sprak met een vriendin daarover en zij zei, ja, maar het gaat ook verkeerd. Onze voorouders zijn eigenlijk niet goed ingelicht dat dit gaat gebeuren. En toen zei ik tegen haar, hè? Onze voorouders zijn niet ingelicht. Hoe bedoel je dit nou eigenlijk? Het is een buitengewoon intelligente, hoogopgeleide vrouw. En ik zag dat er een deel is van haar en van haar visie op de wereld. Die heeft te maken met die verhalen die wij als witte academici, of ook gewoon als academici, helemaal niet waarderen. Waar we helemaal geen oog voor hebben. Voor die door- en overgeleverde verhalen die heel erg belangrijk zijn voor mensen.
Nou ja, maar wat ook het geval is natuurlijk, als je het over het slavernijverleden hebt, heb je misschien heel veel archieven waar je over Nederland heel veel dingen kan vinden, maar over de slaven zelf niet.
Nee, dat is ook echt een punt. He, dat noemen ze dan... wacht even, moet ik even over nadenken. Hoe noem je dat? Je zegt the violence of the archive, zeg je in het Engels. Ik weet niet hoe dat... Of het geweld van het archief. Ja, het archief is gemaakt door witte mensen. Of door de overwinnaars. Het is niet door de administrators en de ervaring van de slaafgemaakte. Van die mensen die daarin geschreven staan. Die zijn afwezig eigenlijk. Dus als je je baseert alleen op het materiaal dat we hebben, heb je een heel eenzijdig beeld.
Maar het is wel wetenschappelijk.
En dat vinden wij dan heel wetenschappelijk. En dat is zo. Dat is fact-based. Maar misschien moeten we, en dat is denk ik precies wat in de Arts and Humanities, wat literatuur doet, wat literatuurstudie doet, wat cultuurstudie doet, is ook oog hebben voor die verhalen die er zijn. En als die verhalen er niet zijn, die verhalen zelf op basis van goed onderzoek bedenken. En toevoegen aan dat archief. En dat is natuurlijk wetenschappelijk gezien...
Maar bijvoorbeeld in de huid kruipen van een tot slaaf gemaakte.
Ja.
En daar een verhaal over maken.
Ja.
Maar dat is niet fact-based.
Nou, vaak wel. Want ze noemen dat critical fabulation. Dus ze kijken naar wat degelijk heel veel onderzoek. Maar wat je toevoegt is de menselijke factor.
Volgens mij gaat het gewoon om dat je de ongehoorde stem eigenlijk, die heel belangrijk is om dingen in balans te trekken, om die naar voren te drukken.
Dat zie je toch overal nu? Je ziet dat ook...
Maar dus ook binnen de wetenschap?
Ja, zeker. Dat is, ja, zeker. Je ziet podcasts over, de bediende. Je ziet dat er boeken worden geschreven over die vrouw die altijd in huis woonde. Maar die eigenlijk als moeder fungeerde, maar die rol niet had. Je ziet dus eigenlijk echt wel... Kinderen, vrouwen, mensen die zijn overgeslagen in de officiële verhalen. Dat is, het verborgen verhaal is het thema van deze tijd.
Ja, en het verborgen verhaal kan dan ook dat je gaat inleven in hoe zou iemand zich gevoeld hebben.
Ja, dat zul je niet zo snel doen in een wetenschappelijk artikel. Maar daarvan kun je wel kijken wat is het effect van die werken waarin mensen zich hebben ingebeeld, wat heeft dat voor effect op de wetenschappelijke narratief bijvoorbeeld?
Tot zover Jet. En ik moest eigenlijk meteen denken aan die verborgen verhalen, aan de podcastreeks die we allemaal moeten beluisteren van Maartje Duin, over Mina en mevrouw, over de hulp in de huishouding van haar overgrootoma.
Ja.
Allemaal luisteren.
Heel
Mina
mooi.
En mevrouw.
Heel mooie serie.
Gaan we er nu even uit voor een beetje van Wiek.
Een beetje van Wiek. Weer een weetje van Wiek. Of eigenlijk zou ik beter een nieuwsbericht van Wiek kunnen noemen. De afgelopen tijd heb ik gedacht dat altijd bonobo's super vredig waren, super slim. En eigenlijk, heel erg als de mens. Ze lijken heel erg op de mens. Dat is waar. Ze lijken heel erg op de mens. Maar wat onderzoekers heel lang dachten, was dat ze eigenlijk gewoon de vredige neefjes waren van de mens. Nichtjes kan ook. Maar dat blijkt eigenlijk niet. Ze zijn niet zo gewelddadig als chimpansees, die elkaar soms doden. Maar ze vechten eigenlijk wel meer dan chimpansees. Met een lager niveau, maar wel vaker. Dus vredig? Zo zou ik het niet echt kunnen noemen. Dag!
En hoe ging dat lesgeven?
Ja, dat kan ik eigenlijk denk ik het best aan mezelf vragen. Want Chris, jij hebt lesgegeven.
Ja, dat klopt, Chris. Ik heb zo'n 20 studenten lesgegeven en dingen geleerd over podcasten. En het leek me ook leuk om ze te interviewen dan en te laten zien wat er gebeurt als ik ze interview en wat er in de montage dan overblijft. En dat is deze montage. En ik vroeg de studenten naar het verschil tussen fietsen in Nederland en in Sheffield. En er zijn een paar vierdejaarsstudenten ook al in Nederland geweest, abroad. En die weten er wel iets over te vertellen. Zoals raps. Oh ja, ze mochten zelf weten of ze in het Nederlands zouden antwoorden of het Engels.
It feels different. It's when you're cycling in the Netherlands, you're kind of lying back, very relaxed, going along a nice little, it's like a mini road for your bike to go on. It feels very safe. Then you come to Sheffield and suddenly there's three different lanes of cars and you have to turn right, so you're trying to cross across the lanes. The cars aren't seeing you. You almost get hit. It's stressful. there's loads of potholes in the roads that you have to avoid. It doesn't feel the safest. And sometimes I go on the path instead of on the road because sometimes there's no cycle paths. And the cycle paths that there are often just paint on the road and they don't actually protect you because the cars ignore them. This sounds like it's an awful thing to do. I love cycling. I think it's a great way to get around. But yeah, you have to go into it with a lot of confidence and be prepared to walk for a little bit if there's a bit that feels unsafe. I think also, obviously, in Sheffield, it's a very hilly city. The hovels zijn een probleem, maar ja, het is ook gezond. Dus. Ja.
We komen zo weer terug bij raps. Maar ik wil ook even een stukje laten horen van Theo. Want die studeerde namelijk een jaar in Vlaanderen. En dat kun je ook horen, want die zegt aan het begin van een zin: allee.
Allee, dus vroeger was ik een fietser in Sheffield toen ik bij een supermarkt werkte. Dus ik fietste er naartoe en dat duurde 5 minuten. En ik fietste terug naar mijn huis, de heuvel op. En dat duurde een half uur.
En toen ben je gestopt?
Ja.
Wat wij ons pas realiseerden toen we eigenlijk al in Sheffield woonden, is dat fietsen hier eigenlijk meer een soort lifestyle is. En dan is er ook nog een verschil tussen een cyclist, dat is gewoon iemand die een fiets heeft, en een biker. Dat is iemand die er sportief op aan het fietsen is. Raps.
I used to date someone who identified as a biker. they were a mountain biker. They used to spend a lot of their free time up in a park called Bull Hills, where there's a lot of ramps and things, and they go up and down. They all describe themselves in the mountain biking community in Sheffield as dirtbags, because they like dream of living in a van and not showering and just going around on the dirt trails all day. it's definitely a lifestyle. And then you've got the other ones, which are the roadies, as they called them, the road bikers. And they like to just go, 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 apparently. They're very kind of straight-laced with it. They're on a mission.
And are they enemies or...?
They're more like siblings or cousins who don't really understand each other but respect each other, I think.
Yeah. Do you wear a helmet when you cycle in the UK?
Yeah. I don't want to die.
did you in the Netherlands?
No. I would not cycle here without a helmet. I would feel like I would die within 5 minutes. Because in the Netherlands, you can only really go wrong if you manage to fall off. It's kind of your problem. Like, it's unlikely that an accident will happen, usually.
Een van de studenten is Lottie. En die heeft vorig jaar een tijd in Nederland gestudeerd. En ze heeft Wiek zijn eerste woordjes Engels geleerd. Dan kwam ze elke week naar ons toe op een fiets.
Maar Lottie, wat vond jouw moeder van het feit dat jij ging fietsen?
Mijn moeder was heel bang voor het feit dat ik ging fietsen in Amsterdam. Dus voordat ik op mijn jaar in het buitenland ging, zei ze: je mag alleen maar fietsen als je een helm draagt. Dus ik heb de hele tijd in Amsterdam met een helm gefietst. En ik zag er heel dom uit. Maar het was an agreement with my mom.
Want ze wilde echt niet. Ze belde ook volgens mij toch op van hoe ging het en zo, toch?
Ja, ze belde me bijna elke avond om te vragen hoe gaat het met fietsen? Draag je nog steeds je helm? Ja, en Paulien moest een foto maken toen ik naar jouw huis kwam om te laten zien dat ik mijn helm op had. Ja.
We blijven even hangen op het onderwerp fietsen.
Investeren.
Want ik ga contact opnemen met onze sportverslaggever. Die staat ergens live met ons in verbinding. Ik hoor een auto, Chris. Je staat buiten dus.
Ja, Chris. Ik sta hier op locatie voor de sportreportage. En misschien hoorde je het net, er ging een auto, ja, die moest behoorlijk hier omhoog rijden, even flink terugschakelen. Mijn mini-reportage gaat gewoon over de Tour de France van 2014. Want ik sta nu langs het steilste stuk van die Tour de France.
In Frankrijk?
Nee, ik sta gewoon in Sheffield.
Oh?
Want de Tour de France van 2014 begon in Engeland, de eerste etappes. En hier... een stukje in het noorden van Sheffield. Ik ben er nog nooit geweest, nu wel. Een beetje een industrieachtige omgeving met ook een woonwijk. Ik kijk in de verte uit op de IKEA. Maar hier dus was speciaal een weg gekozen, Jenkin Road. Omdat dit een ontzettend steile weg is. In zijn geheel is hij, geloof ik, 800 meter lang. Kijk, hoor me kijken, joh. Ja, dat is even terugschakelen. In het geheel is hij 800 tot een kilometer lang, geloof ik. Gemiddeld 11%. Maar er is een stuk, iets verderop, waar het heel steil is. En daar ga ik even heen lopen.
Oké, dan zien we je daar zo.
Second place, but now this is now a very steep climb. It's a shame we can't see how steep it is, but the legs will tell you, and watch how they crack one by one on this climb. It is a real grovel and gets steeper.
This is amazing, but as you said, it's a little street in the back of Sheffield somewhere. Look at this. Vincenzo Nibali, Alberto Contador, Chris Froome. This is an amazing sight to see. Froome is down into fifth position.
Okay, Chris. Ja, dit is echt super stijl. Dit is een stuk in de bocht waar de weg een stijgingspercentage heeft van 33%. En het was nog maar de tweede etappe van York naar Sheffield. Wow. Zo, de kuiten. Oh. En er waren dus ook punten voor het bergklassement hier boven aan de top te verdienen.
These are the names who will win the Tour de France in Paris, and they've come together at the front with 5 kilometers to go. Chris Froome gets the points on the top of Jenkin Road.
That's not important, it's the psychological blow. Look at this one more time. He felt the moment.
Wow, dat was me wat. Toch?
Ja, Chris. Chris Froome was dus als eerste op de top van Jenkin Road. En even voor jou, hè, even de statistieken. Chris Froome won de Tour de France in 2013. Dit was de Tour van 2014. Hij won hem ook in 2015, 2016 en 2017. Wat gebeurde er in 2014?
Toen won hij hem ook.
Nee, want hij was als eerste misschien op die top in Jenkin Road... Maar de etappe werd gewonnen door de latere winnaar Nibali. En Chris Froome is in etappe 5 voor de tweede keer gevallen, in etappe 4 ook. En brak toen zijn pols en zijn hand. En nou denk ik, misschien is er zoiets als The Curse of Jenkin Road.
To go, Chris Froome gets the points on the top of Jenkin Road.
That's not important, it's the psychological blow. Look at this one more time. He felt the moment, he rides with feeling.
bij het voorbereiden van dit verhaal over Jenkin Road heb ik ook filmpjes gekeken op YouTube. Gewoon van inwoners van Jenkin Road die aan het filmen waren. En toen zag ik een plek waar heel veel Nederlanders stonden. Sterker nog, er stond een soort vlaggenmast in een tuin bij een huis met allemaal mensen in oranje. Toen dacht ik, hey, daar wonen misschien Nederlanders. Dus toen ben ik naar dat huis gegaan.
Ja.
En daar laat ik nu een heel klein stukje van horen, dat ik daar aanbel in de hoop dat er open wordt gedaan. En er wordt open gedaan. Maar dan wil ik toch even dat je luistert naar mijn Engels.
Ja, want je hebt toch... Nou, zeg maar.
Nee?
Nou, je zei van, ik deed alsof ik iemand was die heel goed Engels kon.
Ja, ik dacht, ik ga nu... Volgens mij, bij Engels is het zo, dat op een gegeven moment, je moet je over een soort drempel heen zetten, waarbij je een soort geaffecteerdheid moet introduceren in je, in je Engels.
Ja.
En toen dacht ik, nu speel ik dan alsof ik in een soort serie speel.
Ja.
In een dorpje dat ik ook meedoe als Engelsman. En dan speel ik de Engelsman. Maar laten we even gaan luisteren naar hoe mijn Engels dan klinkt.
Right now, but if you'd like to leave a message, you can do it now.
Yeah, I'm a Dutch radio reporter and I'm making a little story about the Tour de France. And I saw on footage on YouTube that there were...
Hello.
I was speaking into the
ring. Yeah.
I was telling that I'm a Dutch radio reporter making a little story about the Tour de France passing here in 2014. And on footage on YouTube, I saw people with a Dutch flag. So I thought maybe there are some Dutch people living over here.
No, not round here, no. Oh, my, if it's got that flag, I don't know, like, but yeah, but... Maya, are you recording it here?
Yeah.
All right. No, it were a nice day, but there's no Dutch people around here, I'm afraid.
Okay. Well, thank you very much.
All right.
I was just trying, because I was wondering,
there's
many people in orange and a Dutch flag.
No.
In your garden.
All right.
Thank you very much. All right, then. Okay, bye-bye.
Nou ja, ik hoor inderdaad dat je een drempel over bent gegaan.
Maar is dat een goede drempel?
Ik
zag
jou
een beetje lachen.
Ja, ik vond het best wel een goede drempel. Maar die meneer die praat dus veel minder, die doet dat eigenlijk veel minder dan jij op dat moment.
Ja, ja.
En die is heel, die is niet, ja, die heeft niks, wat wij geaffecteerd noemen.
Nee, ik kon hem ook net verstaan, zo murmelend. En ik zag ook, hij wil eigenlijk dat ik wegga.
Dat hoor je ook heel erg.
Ja.
Maar terwijl jij er dus een jolly good old moment van wilde maken.
Ja, maar er was dus eigenlijk voor de rest geen verhaal te halen bij deze man.
Nee.
Nou, volgens mij zijn we nog een beetje doorheen. Wil je nog iets kwijt?
Nou, volgende week ben jij weer even in Nederland geweest. En zul je met de blik van een outsider naar het vaderland kunnen kijken. Of weer naar Engeland met hernieuwde... Ik weet ook niet.
Nee, maar en we horen van jou wat je hebt gegeten nadat je hebt gestemd. Of waar je jezelf op getrakteerd hebt.
Precies.